Goedemiddag gemeente, mijn naam is Jaap de Hartigheid en ik heet u van harte welkom in deze dienst op eerste paasdag. Ook groeten wij de mensen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door professor Arnold Huigen uit Kampen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Morgen op tweede paasdag vindt er om 10:00 nog een dienst plaats in deze kerk. En deze wordt geleid door dominee Rick de Pater uit Nieuwegein. Namens de kerkraad wens ik ons allen een goede en gezegende dienst toe. Laten wij deze nu staande beginnen.
Er is nu gelegenheid voor stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen gezang 215 vers 1, 2 en 3. Laten we samen bidden. Genadige God en Heere in de hemel, we danken u dat we vanmiddag op de eerste paasdag bijeen mogen zijn in de kerk. En dat we het samen mogen vieren dat u leeft. En we bidden dat we het geloven mogen. Dat u zo in ons leven werkt, dat we niet anders kunnen dan ons gewonnen geven aan die waarheid dat u leeft. En meer nog, dat we ons gewonnen geven aan u, de levende zelf. U kent ons, u weet wie we zijn, wat er in ons leven allemaal is en speelt. Het mooie, het goede, het verdrietige en wat ons naar beneden duwt. En zoals we zijn, komen we bij u. En we bidden, wilt u ons zegenen in deze dienst. Legt u uw woord voor ons open, zodat ook onze harten erbij opengaan. En wilt u geven dat we het merken mogen dat u ons niet alleen laat, maar dat u ons wilt opzoeken zoals u na uw opstanding ook telkens opnieuw al die verschillende leerlingen van u wilde opzoeken. Slaat u ons niet over en gaat u ons niet voorbij. Geef leven aan onze ziel, dan looft onze mond uw zorg, uw hulp, uzelf. We bidden, geef dat deze dienst voluit een eredienst zal zijn. Tot lof en eer van u, de levende. En wilt u geven dat we in deze dienst, als het ware even boven onszelf worden uitgetild, want zo hoog reikt ons geloof vaak niet. En zo ver komen we niet. Maar dat in ons zingen, in ons lezen, in ons luisteren, we zicht krijgen op u, de levende God. En het geloven mogen dat er hoop is. Voor uw kerk. Voor deze wereld. En ook voor onszelf. Hoort u ons? Zo bidden we in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. We lezen twee gedeelten uit het evangelie volgens Marcus, namelijk hoofdstuk 14, vers 27 tot en met 31, en dan hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 8. Allereerst Marcus 14, vanaf vers 27. Jezus zei tegen zijn leerlingen: jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem: misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Jezus antwoordde: ik verzeker je, juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen. Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen. Alle anderen zeiden iets dergelijks. Dan lezen wij het hoofdstuk 16. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem, om Jezus, te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Laten we samen zingen Psalm 118, de versen 5 en 6. De tekst voor de verkondiging is Markus 16, vers 7. En dan specifiek deze woorden, en tegen Petrus. Tijdens het muzikaal moment na de preek wordt een bewerking van Carl Hoyer gespeeld over het gezang dat we daarna zullen zingen. Jezus leeft en ik met hem. Carl Hoyer combineert deze melodie met een thema uit de Messiah van Händel, het thema van de aria, He shall feed his flock like a shepherd. Gemeente, Pasen is het feest van het nieuwe leven. Maar zo gemakkelijk is het niet om dat ook mee te beleven. Het oude is nog zo dominant. Je hoort het wel, dat hij leeft. En je zingt het wel, Jezus leeft en ik met hem. Maar kom je er ook in mee? Want de wereld ziet er toch nog net zo uit. Mensen zijn nog net zo ziek als ze ziek waren. De oorlog in Oekraïne gaat gewoon door. Wat maakt het eigenlijk voor verschil? Op die eerste paasdag bij Jeruzalem was het ook geen juichstemming. Zelfs niet toen de paasboodschap was gehoord. De vrouwen gingen met schrik en vrees bij het graf vandaan. Ja, blij waren ze ook, maar niet alleen maar blij. Het nieuwe is zo nieuw, je kunt het eigenlijk niet bevatten. Je hebt er tijd voor nodig. Om het te beseffen wat dat is. Als het oude leven echt afsterft. Dat nieuwe, dat past eigenlijk nergens in. En dan is het ook nog eens de vraag, wat betekent dit nou voor mij? Hoor ik daar ook bij, bij dat nieuwe leven? Of sta ik daar toch buiten? Heel nadrukkelijk krijgen de vrouwen mee dat ze ook Petrus de boodschap moeten brengen. En is dat nou eigenlijk iets positiefs? Dat er speciaal aan Petrus is gedacht? Of is het eigenlijk iets negatiefs? Want de boodschap moet worden gebracht aan de leerlingen en Petrus. Wat je toch doet vermoeden, dat Petrus niet per se meer tot die leerlingen behoort. Een uitzonderingspositie voor Petrus. Wat heeft dat te zeggen? Ook voor ons. Thema van de preek. En Petrus, of ook Petrus, als u dat liever hebt. Ze zullen van de ene verbazing in de andere zijn gerold. De steen aan de kant. En dan zit daar een jonge man in het wit. Ja, het kan maar zo een engel zijn. Die komt met de boodschap dat hij is opgewekt, opgestaan. Jullie zoeken de gekruisigde. En dat is hij ook wel. Dat bepaalt zijn identiteit. Maar hij is hier niet. Kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft. Ja, een graf kun je het eigenlijk niet meer noemen. Door de opstanding is het graf geworden van de laatste plek waar iemand te rusten wordt gelegd, tot een doorgangshuis. Het verdient de naam graf eigenlijk niet meer. Het is alleen nog maar de plek waar je even ligt. Ja, hoe weet je dat het echt is? Dat je niet voor de gek wordt gehouden? Want verhalen, ook wilde verhalen, zijn er genoeg. Nou, het is misschien een soort codewoord, zou je kunnen zeggen. Waardoor ze weten, ja, maar dit is echt. Want hoe kan hij dat anders weten? Hij gaat jullie voor naar Galilea zoals hij gezegd heeft. Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd. En de enige manier waarop die jonge man in het wit dat kan weten, is dat het werkelijk waar is dat Jezus leeft. Dat hij is opgewekt. Nou, en zeg dit maar tegen zijn leerlingen. En Petrus. Ongetwijfeld, als ze die boodschap gaan brengen, zal dat bij Petrus een pijnlijke herinnering oproepen. We lazen het uit Marcus 14. Dat profetische woord van de Heer Jezus: ik zal de herders slaan, doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden. En toen was Petrus nog vol goede moed. Vol overmoed, feitelijk. Toen, op dat moment dat de Heer Jezus zei: nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Toen had hij het gezegd. En toen had Petrus ook iets gezegd. Wie u ook verlaat, ik niet. Ik blijf altijd bij u. En ja, wij zijn gewend om Petrus daarop aan te kijken. Maar er staat bij dat alle anderen ook iets dergelijks zeiden. Ze zeiden allemaal: we laten u nooit alleen. Jezus komt terug op wat hij heeft gezegd via die boodschapper. En hij maakt het waar. Nadat ik uit de dood ben opgewekt, ga ik jullie voor naar Galilea. Daar waren ze toen heel niet op ingegaan. Ze hadden gezegd: het gaat niet gebeuren. Wij stappen voor u in de bres. Wij trekken het zwaard. En dat had Petrus op zich ook wel gedaan. Maar dat was heel niet de bedoeling. Petrus had heldhaftig gesproken, maar de ballon was helemaal leeggelopen. Hij was gevallen. Petrus, de voornaamste van de discipelen, hè? Jij bent Petrus, rotsman betekent dat, had Jezus gezegd. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Fantastisch natuurlijk. Voor je het weet stijgt je dat naar het hoofd. En ga je denken dat jij van jezelf zo vaststaat als een rots. Dat niemand jou wat maakt, want jij bent toch Petrus. Jezus had wel een risico genomen natuurlijk, door die impulsieve Petrus aan te wijzen. Niet Johannes, die heel wat evenwichtiger overkomt. Maar Jezus nam dat soort risico's. Ook met die Judas. Ja, de verrader, zo kennen wij hem. Maar dat was hij oorspronkelijk natuurlijk niet. En de naam Judas klinkt wel slecht, dat is wel zo. Maar eigenlijk is dat gewoon Juda natuurlijk. En dat klinkt al heel wat beter. Petrus was gevallen eigenlijk net zo goed als Juda, als Judas. Bij Judas zeggen we: hij heeft Jezus verraden. Bij Petrus zeggen we: hij heeft Jezus verloochend. Wat is het verschil eigenlijk? In beide gevallen laat je je meester, je vriend, je heer alleen. Met het oog op je eigen belang. Bij Judas was dat een financieel belang. Bij Petrus ging het om: ja, waarom eigenlijk? Dat hij niet het gevaar wilde lopen dat ze hem ook in de boeien sloegen of zo. Bravoer genoeg bij Petrus. Kijk, Judas moet je nageven dat hij niet dit soort teksten heeft gehad. Niet heeft gezegd: Heer Jezus, ik laat u nooit alleen. Wie u ook verraadt, ik niet. Petrus had dat wel gezegd. Volgens de traditie en daar zit ook wel wat in, is het evangelie van Marcus opgetekend uit de mond van Petrus. Dus hij zal dit hebben gehoord. Zeg het ook tegen Petrus. Wat een pijnlijke herinnering. Misschien hebben wij dat ook wel. Juist in het licht van Pasen. Als je hoort van het licht dat is opgegaan in deze wereld. Dat je wordt herinnerd aan hoe je Jezus alleen hebt gelaten. Hebt verloochend. Misschien weten mensen dat niet van jou, zoals we het wel van Petrus weten. Maar dat je grote woorden sprak over jouw geloof, jouw trouw, jouw volharding. Maar uiteindelijk zo zwak. Zo gemakkelijk bij Jezus vandaan. Als het er echt op aankomt. En zo'n pijnlijke herinnering kan eens te meer maken dat je maar heel moeilijk op die toonhoogte van Pasen komt. Het is ook nogal wat. De dood overwonnen. Ja, wat moet je ermee dan? Terug naar Gods belofte. Dat codewoord van die boodschapper. Hij heeft het toch gezegd. Teruggeleid naar Gods eigen woord. Heeft hij ons ook wat beloofd dan? Zeker. Toen we werden gedoopt, heeft hij ons beloofd dat hij trouw aan ons wilde zijn, dat hij onze God wil zijn. Ook op die momenten dat wij niet op hem zaten te wachten. Zeg het ook tegen Petrus. Aan de ene kant een pijnlijke herinnering, maar aan de andere kant ook een uiting van geweldige genade. Petrus had extra troost nodig. Stel je voor dat ze daar waren gekomen bij die leerlingen. En de vraag is toch, hoort Petrus er nog bij? En later komt Jezus er wel op terug in een gesprek met Petrus. En dan wordt het pijnlijk ook nog. Maar hier wordt het zeker gesteld. Petrus, ook jij. En Jezus noemt hem niet, laat hem niet eens noemen bij zijn oude naam, Simon, zoals hij eigenlijk heette. Maar hij krijgt nog weer die naam Petrus, die Jezus hem als een erenaam gegeven had. Hij klinkt wel een tikkeltje wrang. Rotsman. Fundament. Een mooi fundament is dat. Als dit de rots is waarop je bouwt, komt het dan wel goed. Maar Jezus bevestigt hem daarin. Vergeet vooral Petrus niet. En zo mag Petrus nieuwe moed vatten. Omdat zijn naam wordt genoemd. Omdat hij in de kring wordt getrokken. Nadat hij zichzelf zo keihard was tegengekomen. En dat is eerlijk gezegd het geweldige van die paasteksten en van de verschijningen na Pasen. Daar zie je Jezus aan het werk als de goede herder. Die zijn leven heeft gegeven voor de schapen, maar die ze ook één voor één opzoekt. Precies weet wat de een en wat de ander nodig heeft. Petrus krijgt een andere behandeling dan die twee die naar Emmaüs lopen. En weer anders dan Maria in de tuin. Jezus kent ze en zoekt ze op. Wat had hij gezegd? Vlak voor hij zei dat hij ze voorging naar Galilea. Ik zal de herder doden. En de schapen zullen verstrooid worden. Hier is de herder. En hij zoekt al die verdoolde, verstrooide schapen op. En hij brengt ze thuis. Ja, schapen, dat is wel een aardig beeld voor die leerlingen. Want ze zitten erbij en ze kijken ernaar. Heel veel actie zit er niet in. Ze staan even buitenspel. Er wordt een engel of een boodschapper ingezet. En deze vrouwen krijgen een rol. Maar die nauwste kring van die leerlingen, die 12 die met Jezus dag in dag uit waren opgetrokken, die lijken min of meer verlamd te zijn. En Jezus zoekt ze op. Hun tijd en hun rol komt nog. Als apostelen, als ooggetuigen. Mogen ze het gaan verkondigen, vrijmoedig, dan wel. Zonder schaamte, zonder vrees. Maar voor dat moment hebben ze het ook van horen zeggen. Zijn ze eerst hoorders. En mogen ze te ervaren hoe het voelt als je de boodschap hoort dat Jezus is opgewekt. In die tijd werden vrouwen onbetrouwbare getuigen geacht. Hun getuigenis telde minder bij de rechtbank. Triest natuurlijk. Maar misschien wel juist daarom kiest God hen uit om deze boodschap te brengen. De boodschap van Pasen wordt gebracht niet door mensen van wie iedereen zegt, oh, dat is evident, daar moet je naar luisteren. Maar door mensen zoals die vrouwen en later door Petrus en Paulus, die eerst christenen had vervolgd. Mensen die het van genade moeten hebben, kortom. Van die goede herder, die zelf de schapen bijeenbrengt, die zelf zijn kerk bouwt. Zeg het ook tegen Petrus. Dat is een geweldige genade. Ook voor ons. Onze naam staat niet met zoveel woorden in de Bijbel natuurlijk. Tenzij je een Bijbelse naam hebt, oké. Maar toch kan het je ervaring zijn. Dat waar de schriften opengaan en die boodschap van Pasen wordt verkondigd, dat het je gaat zoals Petrus of zoals Maria in die tuin. Die Jezus herkende toen haar naam werd genoemd. Dat zo je naam wordt genoemd, mens die je bent. Iemand die zichzelf zo is tegengevallen. En Jezus roept je en trekt je in die kring van mensen die van zijn genade leven. En zo doet hij ook de toekomst open. Ze moeten in beweging komen naar Galilea. Dat is de plek waar ze vandaan komen. In hoofdstuk 1 van dit kortste evangelie lees je hoe ze daar werden geroepen. Het is niet de meest prominente plaats uit het oude nabije oosten. Galilea der heidenen werd het wel genoemd. En er werd gezegd, kan uit Nazareth iets goeds komen? Want dat ligt toch in Galilea. Daar gaat Jezus hen ontmoeten. In Jeruzalem, ja, dat is toch de beste plek. En voor Pinksteren moeten ze daar toch weer zijn. Dat is toch het centrum. Nee, naar Galilea. De plek van herkomst. En daar maakt hij het allemaal nieuw. Daar zullen ze hem zien. Eerst moeten ze geloven en gaan naar Galilea op pad. En dan zien. En getuigen. En dan getuigen niet op die manier zoals Petrus in Marcus 14 was. Ik zal wel eens eventjes voor Jezus opkomen. En dan zal de wereld wat zien. Zo werkt het niet. Maar wel op de manier vanaf Marcus 16. Zeg het ook tegen Petrus. Zodat dat evangelie wordt verkondigd. Niet door mensen die met hun eigen verhaal komen. Hun eigen ego ook, dat had Petrus ook. Maar mensen die genade hebben ervaren. Ondanks jezelf. Ondanks de manier waarop je jezelf tegenviel. Zet God je toch in. Op Petrus werd de gemeente gebouwd, maar de laatsten worden de eerste. Het is niet omdat Petrus zo goed was, maar omdat Jezus Christus aan Petrus zijn genade zo goed kwijt kon. En als je verder leest in de handelingen, dan heeft Petrus een cruciale rol bij het doorgeven van het evangelie aan de heidenen. Dat wil hij eerst niet. Ook daar zit hij zichzelf in de weg. En God wijst hem de weg. Een nieuwe toekomst voor Petrus. Ja, Pasen gaat over een nieuwe toekomst. Voor ons mensen. Terwijl we de grondstoffen opgebruiken. De lucht en de grond verontreinigen. De aarde die ons voet verkwanselen, dat kan toch niet goed gaan? Terwijl de machtigen in de wereld de confrontatie zoeken, de oorlog om te beginnen met de handel. Maar waar loopt dat op uit? Dat kan toch niet goed gaan? Ja, en van onszelf weten we het toch. Wij moeten eenmaal sterven. Ons leven is eindig. En tegen die achtergrond klinkt het. Hij is opgewekt. Hij leeft. En als er nou zelfs voor Petrus die afstand van hem nam en zei, ik ken die mens niet, ik heb niks met hem te maken. Als er nou zelfs voor Petrus uitzicht komt, wie weet, ook wel voor ons. Voor u, voor mij. Voor de kerk. Voor de wereld. Als de dood werkelijk is overwonnen, dan, zegt Paulus, is er niets dat ons van de liefde van God kan scheiden. Niets scheidt ons van Jezus Christus. Zelfs niet onze ontrouw. Ons ongeloof. Ons grote mond. Ons falen. Want ook Petrus moet het horen. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. Ik geef je een nieuw leven en een nieuwe taak. Eerst in Galilea. En dan in Jeruzalem. En uiteindelijk in het Koninkrijk van God. En zo worden ook wij aangesproken en meegenomen. Jezus Christus leeft. Door het geloof zeg je, en ik leef met hem. Amen. Laten wij gaan staan en samen met de kerk van overal en altijd het christelijk geloof belijden. En vervolgens gezang 305e beide versen zingen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere God, wij danken u voor de volkomen overwinning op de dood, behaald door de Heere Jezus Christus. We prijzen u dat u ons mensen niet aan ons lot hebt overgelaten. maar dat u mens wilde worden zoals wij. Dat u zelfs de minste van allen wilde worden. En de weg wilde gaan van lijden tot het einde toe. En dat u leeft. En dat u ons laat delen in dat leven. Prijzen u dat u Petrus zo persoonlijk behandelde en opzocht. En we danken u dat u ook ons persoonlijk op het oog hebt. En dat u dat in het teken van de doop hebt bekrachtigd. We bidden, geef ons geloof. Op de toonhoogte van Pasen. We belijden dat we dat telkens opnieuw moeten leren. Dat dat geen rustend bezit is. En daarom bidden we, schenk ons voortdurend uw geest. En geef dat wij ook op de plek die u ons geeft, die boodschap van Pasen mogen delen. Met mensen die op ons pad komen, met woorden of anderszins. En dat het ons leven stempelt, die hoop. Dat u eenmaal alles nieuw maakt. Daar bidden we dan ook samen om. Dat in deze wereld van geweld u uw vrede wilt doen baanbreken. We bidden dat in het bijzonder voor Oekraïne. Dat u vrede wilt geven, een rechtvaardige vrede bovendien. We denken aan de mensen in Gaza en in Israël. Dat u ook daar vrede wilt geven en veiligheid om te leven. En er zijn zoveel plekken meer. Heere God, als wij naar het wereldgebeuren kijken en de wereldleiders, dan zinkt de moed ons soms in de schoenen. Maar zien we op u, dan hopen we. En dan bidden we dat u genadig wilt omzien naar deze wereld. Dat u wijsheid wilt geven aan alle die u verantwoordelijke posities hebt gegeven. Dat u ons nabij wilt zijn. Zegent u ook ons land en ons volk, heel ons werelddeel Europa, waar u zulke grote dingen hebt gedaan. En we bidden, wilt u dat nog doen? Klein en groot, openbaar en verborgen. Blijft u werken. Zegent u ook ons als we van hier gaan. En geef dat die paasboodschap, dat leven, met ons meegaat als een kostbare schat. We komen bij u ook om u in stilte te zeggen wat er in ons hart leeft. Samen bidden we u het gebed dat Jezus Christus onszelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Cora Treuren en ik mag u de 3 collecten toelichten. De eerste collecte is voor de paasjubel. Bij het aanbreken van de zondagmorgen in overeenstemming met het tijdstip waarop de vrouwen ontdekten dat het graf van Jezus leeg was, wordt ieder jaar met vele Utrechters op het Domplein de opstanding van Jezus gevierd. Tijdens deze interkerkelijke bijeenkomst zingen en bidden we samen, lezen we het paasverhaal en luisteren we naar de domklokken die geluid worden, zoals dat al vele eeuwen met Pasen gedaan wordt. Hierna mag iedereen aansluiten bij het ontbijt in de Domkerk. En om dit missionaire evenement te kunnen blijven organiseren, vragen we ook dit jaar uw bijdrage. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en is een aanvulling op de actie Kerkbalans. De derde collecte is dit kwartaal bestemd voor Open Doors en specifiek voor vrouwen. Wereldwijd zijn er 380 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. De combinatie vrouw zijn en christen zijn is in veel landen waar vervolging plaatsvindt een gevaarlijke combinatie. Gelovige vrouwen worden geïsoleerd, uitgebuit en van hun rechten beroofd. Er wordt geprobeerd hen het zwijgen op te leggen. En in speciale trainingen voor vrouwen wordt geleerd over hoe God vrouwen ziet en dat ze kostbaar zijn voor hem. Open Doors staat wereldwijd naast deze vervolgde vrouwen. Ze worden wellicht als zwak gezien, maar door God juist ingezet om het evangelie te verspreiden. Ons gebed en onze gift geven hen de kracht om door te gaan. U kunt geven via de QR-code en de instructies die staan in de liturgie. En ook het collecteblok vindt u aan het uitgang van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Laten we dan nu onze slotzang zingen, Psalm 56, vers 3 en 4. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.